Je bent, zoals men dat noemt, de buurtbewoner van het project aan de Kerkstraat, waar toch daar toch wel wat over te doen is. We hebben, ik denk dat mijn collega Leen was die jou gesproken heeft, dan een maand of twee, drie geleden.
Ja, inderdaad, ja.
Leg nog eens uit wat er daar aan de gang is. Het is eigenlijk een stuk vastgoed dat zal gebouwd worden. Voilà. Waar en wat?
Ja, het is eigenlijk al een heel tijdje bezig. Hè. Onze buurtgroep bestaat al meer dan 4 jaar in feite. En dit project dat nu in de stijger staat, of waarschijnlijk zal gebouwd worden, het hangt een beetje van het buurtprotest of het verdere buurtprotest af, is eigenlijk het tweede in de rij. Het gaat over een gebied, een binnengebied nota bene, dat deels op 2060 Antwerpen-Noord en deels in Borgerhout ligt. En omgrensd wordt door 5 straten, in feite de Groenstraat, de Helmstraat, Schapenstraat, Kerkstraat en Kistemakerstraat. De officiële ingang en eigenlijk de enige echte ingang van dat project is een poort aan de Kistemakerstraat. Vandaar de naam van onze buurtgroep, Laat Je Niet Kisten, buurtgroep Kistemaker, omdat we eigenlijk van daaruit of daarnaar het project hebben genoemd.
Het is een beetje bijzonder omdat het eigenlijk over een stuk gaat dat zo ingesloten ligt en waar een nieuwe bebouwing zal komen, ligt ingesloten in al die straten of tussen die straten die je zo net beschreef. Wat staat er nu?
Ja, nu staan er autoboxen. Een hele rij autoboxen die voornamelijk toegankelijk zijn via de Helmstraat. En eigenlijk het bezit zijn van Moeders voor Moeders. Dat loopt dan door naar de uitgang aan de Kistemakerstraat, waar het oude klooster staat, met de kloostertuin, de authentieke kloostertuin, mm-hmm. nog altijd bij. Dat staat allemaal een beetje te vervallen. En wij zijn natuurlijk niet tegen de ontwikkeling van zo'n project, want oude boksen, ja, dat zijn dode stenen. Een oud kloostergebouw met een mooie kloostertuin, dat willen wij natuurlijk ook wel graag bewaard zien. Dus het is niet dat onze buurtgroep tegen alles of tegen bebouwing of tegen ontwikkeling zou zijn. Natuurlijk, wie Borgerhout en Antwerpen-Noord een beetje kent, die weet dat daar een acuut gebrek aan groen is, aan lucht, aan ruimte, aan space, aan zuurstof. En ja, het laatste wat we daar kunnen gebruiken in deze drukst bewoonde wijk van Vlaanderen, dat is nog meer bewoning. En dat is exact wat daar gaat gebeuren, in iedereen's achtertuin, om het zo te zeggen. Want inderdaad, het is een binnengebied en daar heeft de stad heel weinig oren naar. In dat binnengebied zou dus een klein dorp verschijnen onder de coole en flashy titel co-housing project. Wat volgens ons eigenlijk een klein beetje een lapsus is voor een gated community. Ja, ja. Dat dus, daar zal gebouwd worden.
Als je zegt een binnengebied, wat betekent dat? Dat is dan eigenlijk, je hebt die 4 of 5 straten daar, die vormen een geometrisch figuur. En dat binnengebied is dan eigenlijk wat er een stuk dat erin ligt. Zo. Klopt dat? Eigenlijk een oud...
Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dus eigenlijk als u daar niet woont, dan kun je daar eigenlijk ook geen zicht op krijgen. Je moet echt ofwel een autobox bezitten, of je moet vanuit uw eigen tuin, vanuit uw achtertuin, op deze gronden kunnen kijken. Dat ligt eigenlijk helemaal verscholen en weg van de straat.
En nu is dat dus binnengebied. Dat is, vroeger was dat waarschijnlijk zelfs nog, waren dat misschien fabriekjes of zo ooit, en daarna nu autoboxen. En men gaat daar dus woningen bouwen. En dan anderzijds ook, dus net buiten dat binnengebied, heb je dan dus dat oud klooster, dat wordt ook gerenoveerd dan of dat wordt ook aangepakt. Ja.
Ja, in de volksmond, het oude lampengasthuis, dat grenst wel aan de straat. Dat is het enige stukje dat aan de straat grenst. Dat is momenteel is dat beter bekend als Bar Chapelle. Dat is in de oude kloostergebouwen. Ja, dat is een mooi pand eind 18e eeuw, als ik me niet vergis, dat lange tijd heeft staan verkommeren. Mm-hmm. En natuurlijk het eerste dat wij hoorden was dat een projectontwikkelaar dat zou afbreken, niet heen, maar de vorige projectontwikkelaar, om daar flatgebouwen in onze achterstuin te bouwen. En op die manier zijn we natuurlijk als buurtgroep tot stand gekomen, hebben we ons verenigd en hebben we daar manifest buurtprotest tegen georganiseerd. En de stad heeft daar oren naar gehad. Het zou er aan gemankeerd hebben ook, want dit ging echt over flatgebouwen van 5 en 6 verdiepingen hoog, letterlijk in de achtertuinen van mensen die boven de huizen en de rooilijn van de huizen zou uitgekomen hebben. Enfin, dat was natuurlijk niet te tolereren.
Dus in plaats van, dat was in plaats van dat gebouw, dat klooster van 250 jaar oud ongeveer.
Ja, dus dat ging over dat kloostergebouw, kloostertuin, met wat aanhangige gebouwen. Dat zou allemaal verdwenen zijn, dat zou allemaal afgebroken geworden zijn om daar dan een nieuw hoogbouwproject met sociale bewoning in te boten.
Laten we het eens hebben over wat er dus nu wel zal komen. Dus enerzijds heb je dus dat ingesloten stuk, dat groot stuk, dat tussen de straten in ligt. En anderzijds heb je dus het klooster, of het oud-klooster. Wat gebeurt er met het klooster dan? Het zal niet afgebroken worden, wat gebeurt er dan wel mee?
Wel, het kloostergebouw zou doorheen bewaard worden. De kloostertuin initieel ook, maar nu hebben wij toch vernomen dat daar van alle bomen zouden sneuvelen, verplaatst worden, met alle risico's van dien, want dit zijn oude waardevolle bomen. We vragen ons echter degen af of dat allemaal gaat lukken en wie daarop gaat toezien om die oude bomen te verplaatsen en te bewaren en kans op overleving te geven. Maar dit zou bewaard worden, dit zou bewoning worden, daar zou de loft in komen en in de gebieden daar rond zou dan nieuwbouw komen met 3 tot 4 bouwlagen tot 15 meter hoog.
En dat is wat je zegt, de gebieden daar rond, is dat dan ook nog altijd net naast het klooster? Of hebben we het dan al over die waar die garageboxen nu staan, dat ingesloten gebied?
Een stukje, want die garageboxen die komen tot achter het klooster. Maar dat kloostergebouw, of op die terreinen zal ik nu maar zeggen, staat wat koterij, staan wat magazijnen en zo. Dus daar zou dan bijgebouwd worden. Er zou ook een magazijn afgebroken worden om een flatgebouw daar te zetten. Het grootste deel is ook weer bewoning. En het hoogste gebouw van 15 meter hoog zou voor coworking spaces gebruikt worden. Wij vragen ons echt af wie daar nu in corona of post-coronatijden nog nood aan heeft. Ik denk dat thuiswerken toch voor heel veel mensen de norm zal blijven. Dus wij vrezen daar een stuk leegstand dat daarop komt.
Ja. Laten we dan eens een paar van de... Je bent er eigenlijk al over bezig, hè, de pijnpunten. Dus, maar het klooster zelf, die verbouwing van het klooster, is dat problematisch of gaat dat wel? Want je had het dan over een toren, maar dat is dan daarnaast.
Maar we zijn in ieder geval blij dat klooster zou bewaard worden. Hè. En dat was eigenlijk ook het eerste deel van het project. Zo heeft Heem ons gecontacteerd met wat zij van plan waren. We waren ook blij dat Heem de brug naar ons gelegd heeft, want naar eigen zeggen wilden ze goed staan met de buurt en wilden ze de buurt consulteren. Goed staan met de buurt wilden ze natuurlijk wel, dat consulteren, dat is met een korrel zout te nemen. Ze hebben ons voorgelegd wat ze van plan waren en we hebben hier en daar kleine details kunnen suggereren en kunnen of proberen bijsturen. Maar wij waren heel blij dat er een ontwikkelaar was die met dat ene stuk van die percelen aan de slag zou gaan om die kloostertuin en om dat kloostergebouw te bewaren. Dat is positief, zeker en vast. Later is daar natuurlijk een heel vervolg op gekomen. Want het bleek dat de ambities van Heem wat hoger lagen. En men heeft dan moeders voor moeders en de parkeergarages van Christian Snoeks proberen incorporeren in heel dit project, waarmee dat er ineens een soort doorgang naar de totaal andere kant, naar Borgerhout zou ontstaan, naar de Helmstraat, en waar je eigenlijk een soort virtuele straat krijgt van Kistenmaker naar Helmstraat met allemaal nieuwe bebouwing. Moeders voor Moeders, die is daarop ingegaan, op dit voorstel van Heem. Naar eigen zeggen...
En wat betekent dat dan precies? Wat moet, dus Moeders voor Moeders is een organisatie die daar ook in de buurt zit. En die, op welke manier zouden zij daaraan deelnemen aan het project?
Wel, Moeders voor Moeders is momenteel eigenaar van het deel autoboxen. Van het grootste deel autoboxen over dat gebied waar ik nu over spreek. Dus dat binnengebied met die autoboxen is voor het grootste deel van Moeders voor Moeders.
Dus zij zouden dat dan voor een stuk verkopen en laten incorporeren in dat grote project van Heem?
Ja, Dus dat, daar zou overdracht van grond komen, zodanig dat je daarop kan bouwen. En alles wat paalt aan de straat, aan de Helmstraatkant, ja, dat zouden zij verbouwen. En er zou een poortgebouw komen. En dat poortgebouw, ja, dat zou dan een beetje dienstverlening zijn voor de mensen die beroep doen op de diensten van Moeders voor Moeders, die nu op straat staan. Wij begrijpen dat allemaal wel. Er is ook stapelruimte, stockeerruimte, voedselbedelingruimte nodig. En momenteel zit dat allemaal wat krap. Dus zij hebben uitbreiding nodig. En ze dachten, in dit huidige klimaat van ontpitting, elke moderne stedenbouwkundige draagt dat woord in het hart, ontpitting. Iedereen moet terug naar de stadskernen en de dorpskernen gaan wonen, maar die moeten bijgevolg leefbaar zijn, groener worden, meer zuurstof, meer licht, meer lucht. En ze dachten, wij gaan hier moeten overbouwen, dus we gaan nooit nog toelating krijgen tenzij wij onze kar haken aan dit nieuwe co-housing project. En dat is de reden waarom deze samenwerking tot stand is gekomen.
Dus dan het resultaat, dat, daar zijn jullie niet zo tevreden mee?
Dat kun je wel zeggen. We hebben onze buurtgroep heeft verschillende keren de buurt geraadpleegd. Want we zijn een klein groepje mensen die hier nu al jaren mee bezig zijn. En we hebben getracht nooit uit eigen naam te spreken. We zijn natuurlijk bewoners, we kennen dat gebied door en door. Maar we hebben eigenlijk altijd getracht door middel van digitale Facebook, flyers, brieven, maar ook door echte regelrechte buurtbijeenkomsten en buurtvoorlichtingsvergaderingen de buurt te informeren en de reacties te bundelen, de wensen van de buurt te bundelen. En die hebben wij ook geregeld.
Ja, en wat zijn de belangrijkste commentaren erop? Je had het al over een toren van 15 meter hoog. Ik snap dat wel. Dat is iets anders dan een garagebox. En wat is voor de rest het probleem dan uiteindelijk?
Wel, daar zijn hele grote bedenkingen op vlak van densiteit van wonen. Hè. Nu moet u weten dat alle scholen, alle dokterspraktijken, alle kinderdagverblijven, alle sociale voorzieningen in de buurt, die zitten al propvol. Nieuwe mensen of mensen die nood hebben aan sociale voorzieningen of medische dienstverlening, die moeten vaak verder uit de weg, omdat in die buurt gewoon alles 150% vol zit. We gaan daar ongeveer een honderdtal nieuwe mensen krijgen, een vijftigtal nieuwe gezinnen bij krijgen. Die moeten natuurlijk ook allemaal gebruik maken, nog meer die sociale voorzieningen gaan belasten of overbelasten, zeg maar. Naast het feit dat moest de stad enigszins hun bezorgdheid gevolgd hebben voor de buurt, die ze toch zo naar buiten toe tenminste uitdragen, maar in de praktijk niet in praktijk omzetten, dan zouden zij dat gebied gekocht hebben en daar een groenzone van gemaakt hebben. Er is elders in de buurt van de Kerkstraat, zo'n project in wording, waar men ook in een klein binnengebiedje een soort openbaar parkje gaat maken. Waarom? Ah ja, omdat de mensen nood hebben in die buurt aan meer groen en parken en speeltuinen recreatiezones, om het zo te zeggen. Maar nee, de stad heeft toegelaten dat hier een dorp zou vrijzen. Met allerlei type woningen, van flatgebouwen tot huizen. Met allemaal piepkleine proforma tuintjes. Want volgens Heem komt daar een stadsbos. Maar ja, wie de projecten van Heem kent, die weet dat gravel hun geliefst gekozen soort ondergrond is met wat bloembakken daarop. Dus wij vrezen dat het woord groen vooral verhardt. Gravel, steentjes met grasprieken ertussen en bloembakken zullen zijn in plaats van echt groenzone. Dus de buurt vreest te weinig groen, overbelasting van de sociale voorzieningen, maar ook gigantisch veel mobiliteitsproblemen. Want aan de kant van de Kistenmakersstraat komt er een poortgebouw, wat een toegang, waar vlak voor dan een toegang naar een ondergrondse parkeergarage van 2 diep moet komen. En dus heel die sleuf Kistenmakers Schapenstraat gaat eigenlijk toegang verlenen naar een parkeergarage, niet alleen voor de bewoners van heel dat project, maar ook voor mensen die daar in de buurt wonen en met een auto geen lijf meer weten, die nu misschien daar een autobox hebben en die zullen verliezen. Maar ja, dat moet daar allemaal in een smalle straat via een eenrichtingstoegang naar die parkeergarage zijn toegang en zijn uitgang krijgen. De Schapenstraat en de Kistenmakerstraat, ja, dat wordt een gigantisch mobiliteitsprobleem bij de toegang en uitgang van dat gebied en de parkeergarage. Dus ja, de buurt is bezorgd en had daar graag iets helemaal anders gezien. Geen bewoning, maar een groenzone.
Ja. Jullie hebben bezwaren ingediend, hè? Zoals men altijd kan bij het openbaar onderzoek. En wat ik zag, dat veel van dus de argumenten verworpen werden, omdat er eigenlijk gezegd werd, ja, het feit dat er te veel bewoning zal zijn enzovoort, dat is allemaal subjectief. Want uiteindelijk is dat de bestemming die er nu komt, of wat er nu komt, is goedgekeurd, is in lijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan, met de plannen van, wat was het, 2009. Dus ja, zitten jullie daar niet een beetje vast dan?
Ja, wij zitten daar helemaal vast aan. We voelen ons helemaal gekist door dat RUP van 2009. Erger nog, bij navraag in de buurt, en ik woonde daar ook op dat moment al heel lang, dat RUP is tot stand gekomen in 2009 en dat is helemaal over de hoofden van de buurt tot stand gekomen. Niemand herinnert zich daar een buurtraadpleging. Niemand herinnert zich een openbaar onderzoek om protest aan te tekenen tegen dat RUP dat in 2009 is gevestigd. Dus wij voelen ons helemaal gepakt door dat RUP. En in die zin zijn we eigenlijk niet zo verbolgen over de plannen van een bouwontwikkelaar. Want het is het RUP dat eigenlijk de ruimte geeft aan nieuwe bouwprojecten. En helaas houdt de stad zich op een bureaucratische manier vast aan een RUP dat totaal achterhaald is, niet geldt voor zo'n buurt en niet goed is voor zo'n buurt. En de nieuwe stedenbouwkundige inzichten die op Vlaams niveau toch hier en daar al beginnen doorcijpelen en in sommige andere steden ook. Ja, in Antwerpen duurt dat altijd een kwart eeuw langer, denken we dan. Dat is hier nog lang niet doorgedrongen. Dus volgens de letter van de wet, à la limite, is het RUP ja, het enige regelgevende. En daar hangen wij inderdaad aan vast. We hebben vroeger de politieke partijen geraadpleegd of dat er ja, niet zo'n een aanpassing van dat RUP mogelijk was. We hebben ongeveer alle democratische politieke families geraadpleegd.
En wanneer was dat?
Dat was vlak voor de verkiezingen, vlak voor de vorige verkiezingen. Dus lang voor deze huidige bouwaanvraag, omdat we natuurlijk de bui wel voelden hangen en we wisten wat er op komst was. En op die manier hebben die politieke partijen en de technici van die politieke, verschillende politieke families ons hoop gegeven, omdat er mogelijkheid was om mini-RUPs te creëren, kleine aanpassingen van zo'n RUP, die snel zouden kunnen gaan. Sneller dan zo'n heel RUP in zijn geheel te gaan herzien. Maar ja, verkiezingstijd is verkiezingstijd en de letter van een politicus in verkiezingstijd is niet wat die is na verkiezingstijd. Dat hebben we mogen ondervinden. Dus daar is niks van gekomen en dus hebben wij voor het bezwaar moeten aantekenen via officiële weg, bij de stad. Dat is allemaal van december 2020 geleden. Mm-hmm. En nu in april, laatste leden, heeft het college bijna zonder enige restrictie toestemming gegeven om daar te bouwen, tot grote verbazing van ons. Want ook in die periode tussen december en de goedkeuring voor het college zijn wij ook nog bij de politieke families ten rade gegaan, omdat natuurlijk het Schepencollege meerderheid daarover moet samenzitten en beslissen. De N-VA heeft ons niet willen ontvangen, in goede democratische stijl zou ik zeggen. De twee andere meerderheidspartijen wel en waren onze bezwaren zeer genegen. Althans alweer bij monden van specialisten van de SPA en de Open VLD. Maar het mocht niet baten, ondanks onze hoop en beloftes.
Met wie hebben jullie toen gesproken van VLD en SPA?
Ja, we hebben met kabinet Marinoweer gesproken en we hebben met Tom Eems gesproken. En ja, de sympathie, zoals ik zei, was groot en die gingen dat verder onderzoeken. Maar ja, dan hebben wij dus in april moeten vernemen dat er zelfs geen enkele restrictie is. Dat alles gewoon, dat al onze bezwaren dus gewoon naast zich neergelegd geweest zijn. Momenteel is er dus een, ik geloof dat het vandaag afloopt, een periode geweest dat men bezwaar kon aantekenen voor de provincie. En daar
laten we dus dat nemen om te eindigen, wat jullie acties nu zullen zijn, jullie volgende stappen.
Ja.
Toch eventjes ter verduidelijking over het ruimtelijke uitvoeringsplan. Dat ging natuurlijk over veel meer dan dat gebied bij jullie. Want ik denk, is dat dan niet voor de volledige stad? Of voor een groot stuk van de stad?
Nee, dat ging over Antwerpen, Noord en Borgerhout. Dus,
Okay.
Zo'n RUP is gebonden aan districten en gebieden van de stad. Ja.
En vooral duidelijkheid, dat was toch nog uit de tijden van Patrick Janssens, die toch nog... nog een iets andere visie had dan het huidige bestuur en het vorige bestuur, dus de Wever 1 en 2, dat toch nog meer het initiatief overlaat aan de private sector. Want het is wel interessant ook dat je vermeldde van die mini-RUPs. Dus de postzegelrups, zoals men zegt, meestal worden die gebruikt niet om de zaak groener te maken, maar juist om toelating te geven om hoger te bouwen, hè, voor alle duidelijkheid.
Ja. Maar in deze zin, en in de gesprekken die wij hebben gehad, werd dat juist gezien als een mogelijkheid om in dichtbevolkte gebieden juist daar dingen aan te passen, zodanig dat er minder zou kunnen gebouwd worden in bepaalde kleinere zones. Of in gebieden die beantwoorden aan bepaalde criteria, zoals dat gebied daar, dat al bomvol zit met sociale bewoning, met allerlei voorzieningen. En waar nu volgens de stad dan een project komt dat de buurt moet oppimpen. Maar ja, wij zien eigenlijk enkel een afgesloten gated community daar ontstaan, waar de buurt eigenlijk helemaal niet... of geen baat bij zal hebben.
Ja, en dat is ook wel... Ja, jullie zaak is natuurlijk één zaak, maar ik heb de indruk dat het wel een beetje... dat het niet ontypisch is voor wat er in de stad gebeurt in het algemeen. Hè. Het beleid waar de buurt van waar ik woon is er ook zoiets waar een oud stukje industrie dan zal verbouwd worden en langs achter komt er groen en langs voor aan de straatkant komt er dan een Aldi of een Lidl met autoverkeer natuurlijk en een ondergrondse parking. Dus dat is een beetje een gelijkaardig verhaal. Wat gaan jullie nu doen om te beginnen afsluiten?
Ja, kijk, ik wil eerst nog even inpikken op wat u daarnet zei. Het is inderdaad niet ontypisch. En ik wilde daar nog aan toevoegen, niet alleen dat dit soort praktijken überhaupt goedgekeurd worden op de verkeerde plaatsen, maar ook hoe men op stedelijk niveau de buurt en de buurtbewoners heeft afgehouden. Wij hebben niet alleen met de politieke partijen, maar ook met de stadsbouwmeester en ook met de welstandscommissie contact gezocht. En wij zijn daar op redelijk brutale manier afgescheept. Hè. Na 20, 30 telefoons die men dan niet wilde opnemen en dan uiteindelijk kon men ons niet meer weigeren en heeft men ons gewoon op een redelijk, een Antwerpenaar zou zeggen, aschrante manier de deur gewezen van de welstandscommissie, dat is niet voor mensen, dat is voor bouwheren. Buurtbewoners hebben daar niks te zeggen en niks te zoeken. Wat wij natuurlijk wel redelijk aberrant vinden en eigenlijk zo ondemocratisch als het maar kan zijn. Maar over onze huidige acties nog, of het gebrek daar misschien aan, want na lang beraad hebben wij besloten om als buurtgroep niet verder beroep aan te tekenen. Nu, dat zou kunnen lijken alsof dat wij akkoord zijn met wat er allemaal nu staat te gebeuren, maar natuurlijk iets is minder waar. We zijn helemaal niet akkoord, wij zien het helemaal niet zitten.
Ja.
Maar wij voelen ons niet machtig om als buurtgroep dan verder actie te ondernemen, want na de provincie wacht er dan het Vlaams Gewest, dat procedureel natuurlijk veel zwaarder zal wegen om daar procedures aan te knopen.
Kortom, het is nog een lange weg als jullie de zaak willen keren, is het nog een zeer lange weg. Dus hier eindigt het verhaal dan?
Wel, dat dachten wij ook. Wij hebben zelfs ons eigen grafschrift opgesteld in die zin dat wij de buurt alweer voorgelegd hebben en een brief verspreid waarin dat wij ons uiteindelijk toch gekist gevoeld hebben en dat we er het bijltje bij neerleggen als buurtgroep dan, dat we ons niet machtig zien om verder protest aan te tekenen tegen een procedure en een stadsbestuur dat eigenlijk buurtbewoners niet willen horen. Maar plots, na het verspreiden van de brief, kwam daar langs alle kanten een reactie van buurtbewoners die initieel niet bij de buurtgroep betrokken waren, maar die individueel protest aan het aantekenen waren en Ja, plots komen die naar ons en zeggen, ja, maar je gaat toch niet stoppen, je gaat dat stopt toch hier niet. Dus wij weten dat ondanks onze brief en ondanks onze activiteit als buurtgroep die misschien nu, of die initieel zou stoppen, ja, weten wij nu toch dat er individuele bezwaren bij de provincie neergelegd zijn. En dat geeft ons natuurlijk ook weer de nodige inspiratie en de nodige volharding om in een volgende fase ons weer te verenigen en de krachten te bundelen om hoger beroep aan te tekenen.
Dus hebben jullie dan als bewonersgroep ook toch nog een klacht ingediend?
Wel, als buurtgroep niet, maar individuele bewoners hebben dat dus ondertussen wel gedaan.
En de buurtgroep zal hen dan steunen, of wat is de rol van de buurtgroep nog verder?
Wel, ja, we zijn eigenlijk een beetje in snelheid gepakt door de individuele protesten. Maar ja, één bezwaar is genoeg en er zijn er verschillende om heel de procedure weer op te starten. Eerst bij de provincie en afhankelijk van wat de provincie beslist, ja, Eventueel bij het Vlaamse gewest. Maar dan gaan wij ons, ja, wij gaan ons opnieuw linken aan de individuele protesten en wij gaan onze buurtgroep ook weer zeker mobiliseren.
En als de provincie de bezwaren volgt, gelijk heeft, wat doet hij dan? En die zal dan is dat dan bindend of niet?
Nee, of de provincie de bezwaren aanvaardt of niet. Langs beide kanten kan er dan bezwaar aangetekend worden, beroep aangetekend worden bij het Vlaams gewest. Als de provincie de bezwaren verwerpt, dan kunnen wij voort in hoger beroep bij het Vlaams gewest gaan. Als het omgekeerd is, als de provincie ons gelijk geeft en aanpassingen vraagt, dan zullen we zien wat die aanpassingen zijn. Maar dan kan natuurlijk de bouwpromotor de procedure verder lopen bij dus het Vlaams gewest.
Ik heb,
hier nog niet.
Ja. Ja, ik heb de indruk dat het in principe bindend is, maar dat er beroep dan tegen dat beroep en zo, of die beslissing van de provincie,
ja,
dan kan
gebracht
worden. Ja, ja,
ja. Okay. Ja, het is een soort hoger beroep. Dan.
Ja, ja. Okay. Ik geloof, we zijn nog niet helemaal aan de nieuwe patatjes toe, precies, maar dus het wordt vervolgd.
Dat klopt zeker, ja.
Ja, ja, ja. Oké, okay, goed. Dank u wel, Kurt. We gaan het hier laten. Kurt Dutré van dus de bewonersgroep rond de Kerkstraat daar voor de toelichting over het project